Dit is Cultuurburen, een podcast over voorbijgangers en passanten.
En daar gaan we nou over praten.
Ingrid Koens gaat wekelijks in gesprek met kunstenaars, dichters, gedreven mensen met een verhaal en met talent om de hoek. Vandaag gaat ze in gesprek met
Jaap Wit. Hij werd geboren in het ziekenhuis in Horen, verhuisde naar een huis midden in Hoogwoud, zo ongeveer waar nu tuincentrum De Boet staat. Zijn eerste echte herinneringen heeft hij aan de komst van Sinterklaas. Hij ging in Horen naar school, op de oude fiets van zijn opa, toen nog 6 dagen in de week, 15 kilometer heen en weer. Ach, zegt hij, je wist niet beter. Regenpak zat standaard achterop. Na de ULO solliciteerde hij bij PTT Telecom voor opleiding van vakman. Hij deed de aanleg van ondergrondse telefoonaansluitingen. Na zijn pensioen solliciteerde hij bij het openbaar vervoer en reed nog 15 jaar op de bus. En velen van u zijn hem vast wel eens tegengekomen. Hij is die EHBO'er die altijd aanwezig is bij verschillende evenementen in Heerhugowaard en wijde omtrek. Jaap, waarom ben jij in het ziekenhuis geboren?
Ja, waarschijnlijk omdat we een klein huisje hadden.
Oh ja.
En ze dachten dat er een tweeling kwam. Dus daar was helemaal op dat moment met de vroedvrouw erbij, was er even helemaal geen plaats voor.
Oké, okay, ja, zo kan manier.
Ja, daarom. En de ratten liepen door het huisje heen.
Dat meen je niet.
Ja, het was echt een oud, lek huisje. Niet wat regen betreft waarschijnlijk, maar wat ratten en muizen betreft was hij lek.
Het was natuurlijk drassig land ook, hè?
Daarom. En het is een zontijd geleden. De jeugd heeft er echt geen voorstelling meer van.
Nee, maar daarom is het zo leuk dat jij erover vertelt. Want je eerste herinnering, toen je echt nog heel klein was natuurlijk, was die van Sinterklaas. Vertel daar eens wat over.
Nou, we woonden dus midden in Hoogwoud. Dus net wat je zegt, de parkeerplaats van tuincentrum De Boet.
Daar stonden dus huizen.
Nee, dat was een oude boerderij. Dat was dus echt midden van het dorp. Het dorp, tenminste, wij noemden het dorpshuis. Het heet nou anders. Dat bestond nog helemaal niet. En wij woonden dus in die oude boerderij. En ik was aan het spelen in de tuin. En ik kwam Sinterklaas aan met een paar zwarte pieten. Want op ons erf, dat was een oude kippenschuur. Die hadden de vaders hadden hem omgebouwd tot kleuterschool. En Sinterklaas kwam op bezoek bij de kleuterschool.
Ach, geweldig.
Ik was nog te klein voor de kleuterschool. Dus ik speelde dus in de tuin. En daar kwam Sinterklaas aan en de zwarte pieten. Dan zei ze, joh, dat ken je niet. Ja, dat weet ik dus nog heel goed.
Ja, want je kreeg snoepjes.
Waarschijnlijk wel. Dat weet ik dus niet meer. Maar ik kreeg aandacht.
Daar is ze vroeger ook niet zo moeilijk over natuurlijk.
Nee.
Maar het feit dat de kleuterschool in je tuin staat, vind ik op zich natuurlijk ook een schitterend verhaal.
Ja.
Toen verhuisden jullie naar een nieuw huis in Hoogwoud. Wat was daar nou zo geweldig aan?
Het nieuwe huis. En wij hadden al meteen standaard een douche in huis. Mijn kameraden, wat waren we toen, een jaar of 5, 6 ergens. Die moesten dus iedere zaterdag naar de lagere school toe om te douchen.
Oh.
En daar zat dan de hele hal zat vol met wachtende mensen met een handdoekje onder de arm. Om het maar even zo te zeggen. En die gingen dus in de lagere school, in de douches. Daar gingen ze dus een wekelijkse douchebeurt plegen.
De school annex de badhuis?
Ja.
Joh, daar heb ik nog nooit van gehoord.
Nee, ja, kan je nagaan dat. Maar toen die tijd was dat gewoon heel gewoon.
Ja.
Dat was heel normaal. Dat ja, je zaterdagmiddags, misschien zaterdagochtend, dat weet ik echt niet meer. Maar je ging zaterdags, gingen de mensen dus naar de lagere school toe te douchen.
En toen kwamen jullie in dat nieuwe huis?
Ja, nou, ik ben daar nooit wezen douchen. Daar was ik dan weer te klein voor. Ik in de oude boerderij, zeg maar, zat ik in de wastobbe.
Ja.
En dat was dan in de Molenstraat. Daar hadden we dan de douche. En dan konden we dus zelf thuis gewoon in de douche.
Warm.
Ja.
Warme douche, wat leuk.
Ja.
En geen ratten. Douche.
En geen ratten. Nee.
Goh.
Ja.
Ik kwam nog iets tegen. Dat kunnen wij ons tegenwoordig ook niet meer voorstellen. Je ging met pensioen bij de PTT. En daarna werd je nog 15 jaar buschauffeur. Hoe zat dat in elkaar?
Ik was net 17 dat ik bij Peter T. kwam. En ik was dus net 57 dat ik met pensioen ging. Met pensioen eigenlijk met de FUT, met 40 dienstjaren. Met 40 dienstjaren kon ik eruit.
Oké. Okay.
En toen zei een maat van me in Oud-Geest, zegt, joh, ze vragen in Oud-Geest, vragen ze buschauffeurs. Ik zei, joh, kom even buschauffeur, joh. Hij zegt, joh, je hebt al je rijbewijzen. We gaan zaterdag gaan we heen, open dag gaan we heen. Dus ik met hem mee. Ik heb nu al niks te vertellen thuis, maar toen had ik ook al niks te vertellen. Maar sorry hoor, andere Ingrid. En wij heen en ja, een proefrit gedaan. En ja, dan moet je nog een aantal om het erin te krijgen weer. Want met een bus had ik nog nooit gereden. Lijnverkenning.
En met, wat is dat?
Om je routes te leren. Wij reden dus van
Lijnverkenning, oh ja.
Ja, dat noemen ze lijnverkenning.
Ja,
dat
snap ik.
De routeverkenning. Wij reden dan van Purmerend naar Amsterdam toe. En dan ga je dus al je lijnen ga je verkennen. Eigen maken.
Elke halte?
Ja, dat. Toen in december ben ik begonnen. En met de corona, toen was het in één keer was het afgelopen. Woensdag reed ik mijn eigen dienstregeling nog. Met normale ritten. Donderdag de vakantieritten, dus met minder passagiers. En vrijdag werd ik gebeld, je hoeft niet meer te komen.
Ja.
Dus het was het in één keer over. En ja, natuurlijk had ik daar moeite mee. Ja, vanuit mijn hart zeg ik, joh, jammer. Maar ja, ik was, wat was ik toen, een 273. En dan als ik thuis blijf en een collega die zijn gezin moet onderhouden, kan aan het werk blijven, heb ik daar vrede mee.
Ja, ja. Maar wil dat zeggen dat die buslijn stopte in corona? Lag dat helemaal stil toen?
Nee, er werden gewoon veel minder ritten gereden.
Oh,
dus
ja.
geen zes keer per uur, maar er gingen maar twee keer per uur of drie keer per uur.
En vond je het leuk?
Ik vond het fantastisch.
Dat is heel wat anders dan dat je deed natuurlijk, hè?
Ja en nee. Want dat had ik dus ook. Ik heb altijd in de buitendienst gezeten bij PDT. Mm-hmm. En toen ging ik eigenlijk onmin met een beter betaalde collega. Ik zeg, stop ermee. Ik ga solliciteren intern. Toen ben ik in Primavoon terechtgekomen.
Oh.
Maar iedereen die komt dus op klompen, spijkerbroek, spijkerpak, grote truian, grote baard, wilde kop met haar. En toen plotseling naar de Primavoon toe. Ze vergaat alleen dat als je buiten het werk bent, dat je ook contact hebt met de mensen. Dat je overleg moet plegen met de mensen. Dat je dus samenwerkt moet met het publiek. En dat heb je in een Primavoon ook. En het verkopen, dat moest ik leren. Ik zal het nooit leren, ik ben geen verkoper. Maar mijn sterke punt was de techniek. Ik zat in Beverwijk. En fantastische mensen.
In de winkel?
In de winkel. Fantastische mensen. Ze moeten hard werken voor hun centen. Dus ze zijn wel eens lastig. Maar fantastische mensen. Kwamen ze met roken uit hun oren. Kwamen ze binnen. Telefoon deed het niet. Nou, zeg het maar. En op les mijn collega's wisten. Joh, je moet even bij de Langert wezen. Nou, zeg het maar. Nou, zo en zo. Nou, ik zeg, dat verhaal van jou klopt niet. Werden ze nog kwaaier. Maar aan de andere kant. Van joh. Die gek, die luistert naar me. Die luistert naar me wat ik zeg. En dan weet je een oplossing te vinden. En ik liep dus hard in het business team van PDT. Betekent dus dat er ook jongens van de binnendienst zaten. En van heel andere afdelingen. En bepaalde dingen kon ik niet oplossen. En dan was het, joh, wacht even, ik zal even bellen. Belde ik een maatje van me op. Frans, ik heb een klant hier zo. En die heeft dat en dat probleem. Ja, ik snap wat je bedoelt, maar ik zal even bellen. Ik bel je zo terug. Nou, dan binnen 5 minuten was het probleem opgelost.
Ja,
waar zo'n
ja.
klant eigenlijk al 2 dagen mee aan het hikken was met de klantenservice. En die kwamen er niet uit. Maar omdat ik dus gewoon die buitendiensttechniek
had, die ervaring had,
ja. Ja, kon je heel veel oplossen.
Ja, maar dat zijn de goede krachten, hè? En die zorgen voor het goede klant.
Nou, je bent een team.
Ja.
Zoals jij dus met Kenneth hier zo zit, ben je ook een team.
Ja,
alleen red je het niet. Kenneth redt het ook niet alleen.
En nou.
Zou het?
Oh. Hij is niet bescheiden hoor.
Nee, maar ik bedoel, maar je doet het allemaal samen. In het huishouden doe je het samen.
Ja, dat klopt. Ja.
Ingrid doet het werk en ik eet het op.
Ja, ja. Nou, dat is een heel ander verhaal natuurlijk. Maar ik begrijp wat je bedoelt. Ik loop er ook wel eens tegenaan. Ik kan ook niet tegen winkelpersoneel die niet weten waar ze het over hebben. Als jij zelf dan weet waar je het over hebt. En zij ga je dan een of ander verhaal ophangen. Ja, daar word ik echt pissig van. Ja.
En daar had ik mijn collega's voor. Computers verkopen.
Ja, maar je netwerk en je ervaring. Ja. Dat zette je ook meteen in. Zo van, als ik het niet weet, weet ik wel iemand die het wel weet.
Dan vroeg ik het aan mijn collega's. Van, joh, help even, zo en zo. Ja. En dan samen.
Dat is de manier.
Want je bent er voor de klant.
Ja.
En dat snapte mijn chef niet.
Nee, ik herken dat wel hoor. Hey, luister. Wanneer kwam voor het eerst de EHBO in je leven?
Voor het eerst, dat is ook al dat ik nog een klein jochie was. Mijn
klein
ouders,
jochie?
Ja, toen was ik een klein jochie. Mijn ouders waren toen die tijd al lid van de EHBO. Die waren al EHBO'er. En toen was ik, ja, wat was ik, een jaar of 6, 7, ergens in die buurt. En dan las je dus, dan keek je in de leerboekjes, de EHBO-boekjes van hun. En als je dan toen een kunstmatige ademhaling zag. Ja, dat ging heel anders dan dat we het nu doen. Maar dat is me altijd bijgebleven. En ja,
leg dat eens uit. We weten nu wel hoe het gaat.
Ja, en toen moest je dus zwaaien met je armen. Dan moest je dus gewoon eigenlijk een soort van rugkraal, een rugslag doen.
Okay.
Ja, als je dat nu dus bekijkt en... Ja, ik vind het nog steeds jammer dat ik die boekjes niet bewaard heb. Maar dat besef had je niet. En dat soort dingen was totaal anders. Totaal anders.
En dat was beademen, zeg je?
Dat was een soort van kunstmatige reanimatie, noemden ze het niet. Zeg maar een kunstmatige ademhaling beoefenen.
Maar wat had dat voor zin? Werkte het?
Waarschijnlijk niet. Of waarschijnlijk wel.
Ja,
waarschijnlijk niet, omdat de techniek is gigantisch veranderd. Maar ze wisten toen niet beter. Het was gewoon dus door die armen.
Ruimte creëren in de borstkas creëren. Natuurlijk. Ja. Ja, ik vind het wel logisch.
Voor die tijd wel. Ja. Ja.
6 jaar en toen?
Ja, en je weet niet beter. Je ziet je ouders. En toen waren er nog niet al die evenementen waar EHBO verplicht was. En toen was ik jaar of 23 dat ik dus op hoge ouders naar de EHBO-cursus gaan ben. En toen mijn EHBO-diploma gehaald heb.
En dat kwam vanuit jezelf?
Ja. Ja.
Oké. Okay. Ja. En wat kon je er toen mee doen?
Op dat moment eigenlijk niks. Ja, je kon dus naar de plaatselijke wielronde toe voor EHBO, maar daar hadden ze gewoon de vaste mensen.
Oh ja, die zaten daar dus wel al bij.
Ja, ja. Ja. En bij PDT zat ik toen bij de reddingsdienst, want ik was buitengewoon dienstplichtig voor militaire dienst. Maar dan moest je naar de BB toe. Maar daar had ik geen zin in, want ja, dan zat je de hele dag koffie te drinken en te niks in. Toen ben ik bij PDT bij de reddingsdienst gegaan.
Ja, want dat heb ik ook ergens gelezen. Je werd redder EHBO'er.
Ja.
Dan moet je eens uitleggen. Want dat wordt zo niet meer gezegd tegenwoordig.
Nee, totaal niet. Het is, dat was eigenlijk een beetje de overtreffende trap van een BHV'er. En we hebben het dan over de tijd van de Koude Oorlog. Van aanvallen met weet ik het. En telefooncentrales die in elkaar gebombardeerd werden.
Zijn altijd kwetsbaar natuurlijk.
Daarom, en dan werden wij ervoor opgeleid om de mensen uit de ruïnes te halen. Met speciale technieken, met ladderwerk, met touwwerk. Brandweer ging als eerste naar binnen toe. Als het veilig was voor ons, dan gingen wij naar binnen toe. Maar in een team van de reddingsdienst had je dus een redder EHBO'er. Die dus extra handelingen mocht doen. Buiten de levensreddende handelingen die alle redders mochten doen.
Oké.
En daar heb ik toen eigenlijk voor het eerst mijn EHBO-diploma voor ingezet. Dus ik werd daar redder EHBO'er. En dan met spectaculair voor de toeschouwers ladderwerk en touwwerk de brancard naar buiten toe met het slachtoffer erop.
Ja.
Ze waren er waarschijnlijk niet altijd even blij mee dat ze zo hingen tussen hemel en aarde. Dat,
ja.
Maar het,
ja, gelukkig hebben jullie het nooit hoeven toepassen. Hè?
Nee, gelukkig
niet. Als ik
nou
wel eens op de televisie kijk, ik zie al die gasten daar bezig, dan zal je daar, dan zal jouw hart toch ook wel zeer doen, hè?
Nou, ik ben blij dat ik het nooit zo heb meegemaakt.
Nee.
Dat we toch in een vrij veilige wereld hier leven.
Ik las ook ergens dat er kunnen altijd EHBO'ers bij. Er zijn er altijd tekort, zeg maar.
Het loopt gigantisch terug.
Nou, ik ga nu www.ehbo-wieringenmeer.nl. Welk gebied beslaat dat, Wieringenmeer? Ongeveer.
De Wieringenmeer. Echt dus, de oude Wieringenmeer.
Dus wij in Heerhugowaard of Dijk en Waard hebben een aparte afdeling.
En dan Heerhugowaard, dat is dus echt de Heerhugowaard. Dan heb Langendijk zijn eigen EHBO. Dan zitten we in de Wieringenmeer vanzelf ook met Hollands Kroon. Winkel Niedorp is eigenlijk een beetje gestorven en weer opnieuw opgestart. Daar is Edith van de Bovenkamp dus enorm hebben ze er de schouders onder gezet om dat weer helemaal op poten te zetten. Werken we ook mee samen. Edith is ook onze instructrice van de Wieringenmeer. Nou, Heerhugowaard hebben we dan, dan moet ik even prakkerseren, 3 instructrices. Maar het ledental loopt gigantisch terug. We hadden voorheen, Heerhugowaard hadden we de 2 verenigingen, de Koninklijke en de Nationale. De Koninklijke, dan moet ik even prakkerseren, de Koninklijke was de, zeg maar, de protestante, de Nationale was de katholieke vereniging.
Nee, dat meen je niet. Nou, gelukkig doen we daar niet meer aan.
Nou, gelukkig niet. Dat,
redden is redden, hè?
Mensen zijn mensen en ja, helpen, redden, dat is gewoon redden voor iedereen. Dat,
En wat is, stel voor, jij mag, mag op school vertellen hoe bijzonder het is om bij de EHBO te gaan. Wat zou je dan zeggen? Want jij weet de kneepjes van het vak. Jij weet ook waarom je het doet. Je weet ook wat je allemaal kunt doen. En hoe belangrijk jij bent in een samenleving. Dat er eigenlijk in elk dorp, stadje, stad, noem het maar op, dat daar in elke omgeving een EHBO-post of EHBO'er is.
Nou, gaan we het breed bekijken. Zonder EHBO zijn er geen evenementen. Bij alle evenementen staat in de vergunning dat er 2, 4, 6, 8 EHBO's moeten zijn. En de eisen worden zwaarder.
Hoe bedoel je dat?
Voorheen was het zo, nou ja, EHBO, je kan aan de gang gaan. Je had een pleister bij je, je had een verbandje bij je, je had een gaasje bij je. Nu dus via de evenementenzorg van, nou ja goed, kom ze denk ik wel eens op. Moeten we dus een bloeddrukmeter. Dan moeten we dus een, noemen ze dat een saturatiemeter, een zuurstofmeter die je op je vinger kan zetten om dat soort dingen te doen. De eisen worden al hoger. Frank zei van joh, jij BHV, je kan wel meelopen. BHV wordt ondergeschoven aan de EHBO. EHBO'ers zijn veel beter opgeleid, veel breder opgeleid, veel dieper opgeleid wat EHBO betreft. Maar nogmaals, zonder EHBO geen evenementen, geen schoolvoetbaltoernooi, geen we hebben dan binnenkort van SNG Rijgers al een voorjaarsfeest. Daar moet EHBO bij wezen. Wieringenmeer hebben we dan paardenwedstrijden. Daar moet EHBO bij. Wielrennen moet EHBO bij. Alle evenementen moeten gewoon. Ik heb een jaar of wat heb ik Antikraak gewoond in Wieringenmeer. Toen werd ik gebeld. Ja, ben je thuis? Ja, ik ben thuis. Heb je tijd? Ja, natuurlijk heb ik tijd. Wil je komen? We hebben controle hier zo. Ik weet even niet meer welk evenement het was. Er was geen EHBO. Dus het evenement werd afgelast.
Is het zo streng?
Ja, dat is zo streng. Dat, nou, ik zei, zeg maar dat ik eraan kom. Ik ben natuurlijk ben ik te laat. Zeg maar dat ik eraan kom. En ze kunnen me dan allemaal in de Wieringenmeer. Hoe dat kan, weet ik niet. Ik val denk op of zo. Maar, het was goed dat ik zei, van, ik kom eraan. Dus het evenement mocht starten. Het mocht doorgaan.
Tjo.
En ik heb dus zelf ben ik 2 keer gecontroleerd geweest, legitimatiewijs en je diploma. En ja, dan is het goed en dan mag het doorgaan.
www.ehbo.nl. Ik denk dat je daar alles op kan vinden voor het hele jaar.
Heerhugowaard, Wieringenmeer, Niedorp Winkel.
Dus dat gaan we straks nog even noemen. Maar je bent op zo'n evenement, hè? Laten we die wielerwedstrijd nemen. die in Heergewaard bijvoorbeeld, het gaat door de straten, staan heel veel mensen aan de kant. Is in het warmste gedeelte van de zomer meestal. Waar kom je dan mee in contact? Wat gebeurt er dan zo? Gebeurt er veel? En red je het met die pleister?
Wat wielrenners betreft wel. Die zijn bunkerhard. Een voetballer legt op het veld, die roept om zijn moeder. Maar een wielrenner legt helemaal opengeschaafd. En echt, dat ziet er af en toe raar uit. En die zegt van, waar is mijn fiets? Waar is mijn fiets? Kan ik toch fietsen? Ja. Zo, jong, moet ik je even... Nee, dan, ze gaan weer op de fiets. En dan hopen wij dus dat de band geklapt is.
Of ja, zodat hij niet verder kan.
Dan kan hij niet verder, maar ze verzorgen zichzelf. Die wielrenners zijn zo verschrikkelijk. We hebben nou afgelopen week gezien in België met die wielerwedstrijden. Ze leggen open, ze komen zowat in een blote billen, finishen. Want die broek is helemaal opengescheurd. Daarna worden ze alweer opgekalfaard. Ze rijden naar de finish met een sleutelbeenbreuk.
Ja,
de wielrenners,
niet te geloven.
Nee, dat is echt. De wielrenners zelf hebben we eigenlijk weinig mee te maken.
Maar?
Het is wel even van de aandacht. En dan zeggen ze al, we gaan naar onze hulptroepen toe. Het publiek met warmte is nog wel eens van, oh, nou moeten we even en dan ambulance erbij. Want dan zijn ze uitgedroogd en daar kennen wij ook niks aan doen.
Maar vertel eens, hoe snel gebeurt dat uitdrogen?
Ja,
Kan het publiek zich daarop voorbereiden?
Ja, natuurlijk. Drinken meenemen.
Ja.
Drinken meenemen.
Maar genoeg dan?
Neem een flesje drinken mee. En dan zeg ik niet van, er zijn kroegen langs de weg om een pilsje te pakken. Maar blijf drinken. Ja. Blijf drinken. En als het echt bloedheet en benauwd weer is. Ja, verzadig je eigenlijk. Dat hadden wij vroeger met hardlopen ook zo. Als het echt dat bloedheet, verzadig je. En in het begin klotst het een beetje. Maar zorg dat je genoeg drinken hebt. En zout. Zorg dat je wat zout binnenneemt. Want door het zweten, door het transpireren, raak je zout kwijt. En dat moet aangevuld worden. Want jouw lichaam vraagt om zout. En je gaat drinken, water drinken, water drinken.
Oh ja.
En daar kan je ook aan. Je kan er zelfs aan overlijden als je te veel water drinkt. Maar neem een schepje zout. En dan lost het ook weer op.
Okay.
Het probleem lost het dan weer op.
Dus eigenlijk kun je daar heel veel zelf aan doen.
Je kan er heel veel zelf aan doen.
Dat weten we, dat we dan dat gele jasje van jou moeten zoeken. Dan weten we dat daar een pleister achter zit.
En een schouwer voor die knuffel.
Ah, ja.
Het meeste, zeg ik wel eens, het meeste is opgelost door aandacht. Dat is met jeugd, dat is met ouderen, gewoon even die aandacht. Je staat er niet alleen voor en je bent gewond, je bent geblesseerd. Je staat er niet alleen, ik sta bij je. Ik ben bij je.
Ja.
En dat is die schouwer, die aandacht. Ingrid gaat ook wel eens mee met EBO'en. En dan is het ook van, dat pleistertje, maar ook gewoon even die aandacht. En dan
menselijk wordt er, contact.
Ja. En dan wordt dan Ingrid helemaal niet gevraagd van, joh, wat zijn je afdrukpunten?
Ik moet even zeggen, Ingrid is je vrouw.
Ja, Ingrid is mijn vrouw. Door Ingrid, dankzij Ingrid, kan ik zoveel EBO-evenementen meewerken, meehelpen. Zij geeft me toch de ruimte om het te doen.
Ja, ze geeft jou de sterkte van het thuisfront.
En bij deze Ingrid, dankjewel. Ik hou van je.
Nou, zo mooi ben ik nog nooit een programma afgesloten. Ik vind het hartstikke leuk dat je er was, Jaap. En ik wens je nog heel veel succes met Ingrid.
Dankjewel, Ingrid. Dankjewel, Kenneth.
Dit was Cultuurburen. Een podcast van Ingrid Koens en Streekstad Centraal. Bedankt voor de aandacht en tot de volgende Cultuurburen.